het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Waar we het voor doen.
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
ග්‍රෝටේ ප්‍රෝඩ්කාස්ට් ලස් අද අපි හත් සදාහරිත තේවතුවලින් හා මනරම් නගරවලින් යුත් ලස්සන ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක යෙදුමු. විවිධ විනෝදයෙන් පිරි සංචාරයකට ඔබත් අප සමග එකතු වන්න කැමතිද?
Sri Lanka, de parel van de Indische Oceaan, vanwege de onmetelijke tropische schoonheid en biodiversiteit. Vele soorten planten, dieren en mensen vechten voor hun plek. Maar hoe meer concurrentie, hoe meer strijd. De natuur komt in de verdrukking door vooruitgang van de mens. De mens heeft weer te lijden onder het natuurgeweld en onderling schillen de mensen ook nog wat appeltjes met elkaar. De Teardrop of India, zoals Sri Lanka door haar vorm en ligging wel genoemd wordt, blijkt daardoor onbedoeld een treffende bijnaam. Toch beklijft de Sri Lankaanse schoonheid. Denk aan een schoolklas, kinderen gehuld in spierwitte uniformpjes, een pot cricket in de grote pauze, vingers nog geel van de rice and curry bij de lunch en een brede glimlach, hopend dat er dit jaar geen ramp of crisis langskomt. Wij hopen mee.
Ja, ik hoop het ook, man. Echt, wat een briljant land. Sri Lanka is zo mooi, zo groen.
Ja, maar jij bent er ook geweest, toch?
Ja, ik ben er geweest, 2,5 week. Wel vooral aan de kust geweest. Dus er is nog heel veel om te ontdekken.
Jij niet, Elil?
Nee, ik ben er niet geweest.
Nee, ik ook niet.
Nee, ik heb in mijn onderzoek pas ook... Ik vond het echt lastig. Alles was met elkaar verwoven. Zeg maar economie met geschiedenis, met bevolking, met politiek, ja. Met de fysische geografie. Echt, ja. Het was echt best wel lastig om het af te kaderen.
Ja, klopt. Het loopt heel erg in elkaar over.
Ja, loopt heel erg in elkaar over. Je hebt wel van die landen waar je gewoon hoofdstukjes hebt die allemaal elkaar logisch opvolgen. Maar hier loopt de ene in de ander over, terwijl er nog een andere bezig is.
Ja, en heel veel onderlinge afstemming van, oh, doe jij dit? Pak jij die? En dan krijg je weer van die lugubere tekstjes als, pak jij even die tsunami mee, want dat is best belangrijk.
Ja. Ja, meer dan bij elk ander land tot nu toe.
Ja, wel, ja, het viel mij wel inderdaad op. Nou goed, aan het einde beantwoorden we de 3 vragen zoals jullie gewend zijn. Waar moeten we dit land verbellen als we een probleem hebben? Wat gaan we missen als het ophoudt te bestaan? En wat zouden wij doen als we 1 dag in Sri Lanka zouden zijn?
En moeten we even vrienden van de show noemen? Sterker nog, we mogen weer even vrienden van de show noemen, want we hebben weer 3 nieuwe. Sander, Gijs Baller en Adelheid.
Mooie
namen. Dankjewel en welkom.
En bedankt.
Wil je ook vriend van de show worden? Dat kan. Ga dan naar vriendvandeshow.nl en zoek even op de podcast Las. Dan kom je vanzelf bij ons terecht.
Yes, en dan is het tijd om te gaan beginnen, jongens. Paspoortje. Hey, de ligging, niet voor niks, hè. De Teardrop of India, dus de traan van India. Eiland staat in de Indische Oceaan, net ten zuiden van India, dus echt in de vorm van een traan. En het scheelt niet veel of het was geen eiland geweest, want je hebt een stuk Adams Bridge, heet dat. Dus een heel ondiep stuk water in de vorm van een brug, maar daarvoor ligt het dus wel net te veel onder water. En er is nog wel wat discussie over waarom dat nu geen landbrug meer is. En of het dat ooit wel geweest is. Dat wordt wel verwacht. Maar dat had dus eigenlijk India en Sri Lanka kunnen verbinden.
Ja, ja, het is daar echt op de meeste plekken niet dieper dan 1 meter. Hè?
Nee, je kunt er ook echt niet langs varen.
Nee, nee, ik kan wel misschien wel overlopen. Want het is 25 kilometer of zo van eiland naar vasteland India.
Ja, soms
wel. Ja, maar er liggen ook allemaal eilandjes tussenin. En sommige dus boven water, andere onder water. Ja,
een soort waslopen supreme daar eigenlijk.
Ja. Ja, je zou er een mooie afsluitdijk kunnen maken.
Stapstenen eigenlijk.
Ja, precies. Hey, oppervlakte. Sri Lanka is 1,5 keer zo groot als Nederland. Net zo groot als Litouwen ongeveer. Het scheelt ook niet veel met Georgië. Aantal inwoners is 22 miljoen. En nu kom ik op de hoofdstad.
Succes.
Ja.
Nou, daar gaan we. Sri Jayawardenapura Kotte.
Kijk, one take Max.
Kortweg Kotte, toch?
Vanaf nu kortweg Kotte.
Ja. Ja. En dat is niet Colombo.
Nee, dat was ooit Colombo. En dat is eigenlijk de andere grote stad van het land. Kotte is gewoon een voorstad eigenlijk. Dus die hoofdstad is op een gegeven moment verplaatst. Nou, ik heb mezelf een beetje in de voet geschoten door altijd ook wel andere vette namen te willen noemen van de plaatsnamen. Te gaan, hè. Welawaya, Weligama, Bogawantalawa, Rikaduwa. Nee. Dit zijn er al vier tot nu toe. En ik sluit even af met Beli Huloya.
Wauw, oké.
Ja, nu ben ik echt kapot. Oké, religie. Bijna driekwart is boeddhist en de rest wordt gevuld door hindoeïsme, islam en christendom. En die zijn alle drie ongeveer van vergelijkbare grootte.
Ja, best wel grote minderheden dan.
Is dit al, ik wilde zeggen, is dit als eerste over... wegend boeddhistisch land, maar dat is Laos dus.
Laos was dat, ja.
Ja, okay, dat is Laos. Maar die andere groepen zijn dus best wel groot. Ja. En dat is echt interessant.
Ja.
Gaan we even door met de taal. Sinhalese en Tamil. Twee talen die we nog niet gehad hebben. Ja. Dat is hartstikke leuk. Engels is een soort verbindingstaal. Hè, dus om groepen met andere talen te verbinden. Tamil wordt vooral gesproken in het noordelijke en oostelijke deel. De kustgebieden daar. En Sinhalese eigenlijk in de rest. En dan kom ik nog even op de achternamen en dan gaan we. Dat zijn Pereira, Fernando en de Silva. En als je denkt, huh?
Ja.
Koloniale cliffhanger.
Ja. Ja.
Oké, sluit het paspoortje even af met de vlag. En dit is wel een vrij ingewikkelde om uit te leggen. Stel je even een okergele vlag voor met twee kaders erin. Dus links heb je een verticale rechthoek met twee banen, groen en oranje. En rechts hebben we een horizontale rode rechthoek met daarin een leeuw. Die dan weer een zwaard vasthoudt. En daarin staan dus ook weer vier blaadjes van de bodyboom. En die blaadjes die representeren naast een heleboel andere zaken... de vier grootste religies die we net ook al genoemd hebben. En die kleuren die hebben dan ook weer allemaal betekenissen. Want groen staat voor de islam en oranje staat voor de hindoes. En die leeuw die staat dan weer voor die boeddhistische Sinhalese meerderheid.
Ik ben zo blij dat er geen pan-Aziatische kleuren zijn in vlaggen. En dat je dus dit soort creaties krijgt.
Ja.
Fantastisch.
Ja, hij is heel uniek, deze vlag.
Je kent hem wel meteen, ja.
Ja. Ja. En ik vind het wel tof dat ze dus al die groepen toch wel een soort van plaats hebben gegeven op die vlag.
Ja, mooi. Heel mooi.
Oké, de bevolking. En dat is al meteen een hele interessante... In het paspoortje, Max, zaten al wel wat haakjes die weggaven dat er wel wat bijzonders aan de hand is. Sri Lanka niet de meest eenvoudige natiestaat is die Portugal bijvoorbeeld was.
Ja.
Heel veel verschillende bevolkingsgroepen, veel verschillende religies en dus ook veel verschillende talen. Nou, we beginnen even met een hele kleine bevolkingsgroep, de Vedda. Daarvan wordt gedacht dat het de oorspronkelijke bewoners van Sri Lanka waren. De grootste groep, dat zijn de Sinhalezen. 75% van de bevolking is Sinhalees. Die spreken ook Sinhalees. En dit zijn die boeddhisten. Dus die grote groep boeddhisten die wordt verklaard door de grote groep Sinhalezen in het land. Nou, die zijn er ook al heel lang. Al voor het begin van onze jaartelling zijn zij vanuit India naar Sri Lanka gekomen. Misschien wel over die Adams Bridge die toen goed doorwaadbaar was. Dus eigenlijk kan je de Sinhalezen ook wel oorspronkelijk bevolking noemen. En dat geldt eigenlijk ook voor de Tamils. Dat is de grootste minderheid van het land. Ergens tussen de 10 en de 15% van de mensen is Tamil. Die wonen er ook al heel lang. Die spreken Tamil. Mm-hmm. En zijn in tegenstelling tot de Sinhalezen hindoeïstisch. We kennen de Tamils vooral uit Sri Lanka. Vanwege van alles wat daar gespeeld heeft. Zeker. Tussen de Tamils en de Sinhalezen. Gaan we het natuurlijk later over hebben. Maar wat we daarbij dreigen te vergeten is dat in India er in absolute aantallen veel meer wonen.
Ja. Ja. Ja,
daar wonen zo'n 70 miljoen Tamils. Nou, er wonen er ook nog een aantal verspreid over de rest van Zuid- en Zuidoost-Azië. Deze groep komt oorspronkelijk dan ook uit India en woont er dus ook al heel lang. Maar in de koloniale periode zijn er ook nog meer Tamils bijgekomen door de koloniale overheersers die de Tamils te werk stelden op de theeplantages in het binnenland.
Ja.
Nou, die Tamils die zitten vooral dus langs het noorden en langs het oosten. Maar dus ook heb je minderheden die in de berggebieden wonen waar je de theeplantages vindt.
Ja, ja.
Dus dat verklaart eigenlijk de spreiding van de Tamils. Nou, dan heb je nog een minderheidsgroep, de Moren.
Niet vast, zijn het dezelfde moren als...
Dat is dus grappig. Het is een kleine 10% van de mensen. Die spreken soms Senegalees, soms Tamil. En deze zijn islamitisch.
Ja. Okay.
En tot zover de overeenkomst met de mensen die wij kennen als moren. Namelijk de islamieten die op het Iberisch Schiereiland woonden.
Ik verwacht ook allemaal Alhambra's in Sri Lanka, maar dat is niet zo.
Nee, het is op het feit dat ze islamitisch na zijn, hebben die groepen niks met elkaar te maken. Maar de reden dat ze toch moren heten, komt door de Portugezen. Want de Portugezen kwamen op Sri Lanka. Die kwamen een islamitische bevolkingsgroep tegen. Die dachten, hey, moren.
Oh, die kennen we.
En zo heten ze eigenlijk nog steeds. Een andere, hele kleine minderheidsgroep, dat zijn de burgers. Dat heet echt zo, met de letter H ertussen. Dus burgers. En dat zijn mensen met een gemengd Europese en Senegalese of Tamil achtergrond.
Ja, okay. dus vanuit de
koloniale... Een soort mestizo, ja. Dat is echt nog wel een hele kleine groep.
Dit moet wel van dat Nederlands woord burger komen, toch?
Ja.
Ja, lijkt me wel.
Ja. Maar we zeiden al, dit is een van de landen die in meerderheid boeddhistisch is. En het is tijd om even ietsje dieper op dat boeddhisme te duiken. Dus boeddhisme, de religie die wordt aangehangen door de grote meerderheid, door de Senegalezen. En Sri Lanka heeft namelijk ook wel best een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling en de verspreiding van het boeddhisme door Azië. Boeddhisme is ontstaan in het noorden van India, de 5e eeuw voor Christus. Het is echt een hele oude religie. En van daaruit heeft het zich verspreid naar het zuiden, Sri Lanka, en het zuidoosten. Myanmar, Thailand, Cambodja, Laos. Of althans de landen die we nu zo onder die naam kennen.
Ja.
In die landen volgde men de oorspronkelijke boeddhistische leer. En die kennen we als Theravada-boeddhisme.
Okay.
Misschien wel eens van gehoord. Boeddhisme verspreidde zich ook naar het oosten en het noordoosten. Dus meer richting China, Maleisië, Vietnam, de Korea's, Japan en Nepal. En daar zijn ze het Mahayana-boeddhisme gaan aanhangen. Net een andere stroming binnen het boeddhisme. Nou, er zijn nog heel wat andere stromen, maar dit zijn wel de twee grootste. Wat grappig is dat in India is het boeddhisme in de loop der jaren grotendeels overschaduwd geraakt door andere religies zoals het hindoeïsme. Maar in de andere landen bleef het een stuk beter overeind. Dus eigenlijk de bakermat van het boeddhisme is helemaal niet meer zo boeddhistisch, maar de landen eromheen wel.
Ja.
Nou, Sri Lanka was al vrij snel een van de belangrijkste centra in het boeddhisme. En dat blijkt wel uit het feit dat op Sri Lanka de toespraken van de Boeddha voor het eerst zijn opgeschreven.
Oké, vet.
In de eerste eeuwen van het boeddhisme was het eigenlijk gebruikelijk om die toespraken niet op te schrijven, maar mondeling van leraar op leerling door te geven.
Ja.
Nou, dat leidt natuurlijk een beetje tot...
Weet je wat we zien in het christendom, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Dat teksten niet helemaal zuiver blijven. En bovendien bleek het wel onhandig, want af en toe brak er wel eens een oorlog uit in die regio. Werd een hele monnikenorde uitgemoord. En het voortbestaan van het geloof kwam op die manier wel in gevaar. Dus
en los daarvan, door... dat spelletje van vroeger, toch, dat heet in het Engels Chinese Whispers. Ik weet niet of het in het Nederlands ook zo heet. Dat iedereen één voor één een verhaaltje moet doorvertellen aan de persoon naast je, maar moet fluisteren in je oor.
En dan maandagochtend in de schoolklas met de basisschool.
Ja, en wat er dan aan het einde uitkomt, dat is echt een stuk levendiger dan wat er in het begin in is gegaan.
Ja, precies. Nou, dat is natuurlijk met heel veel religies zo gebeurd.
Ja.
Maar dat was een van de redenen om het uiteindelijk toch maar eens gaan opschrijven. Dat hebben ze dus op Sri Lanka gedaan tijdens de 4e raadsvergadering van het Theravada. We hebben het ongeveer 100 voor Christus. 500 monniken namen deel. En die vergadering duurde 3 jaar. En het resultaat is de Pali-kanon. En dat is eigenlijk een verzameling van boeken. Het ziet er een beetje uit als een heel veeldelige encyclopedie. Die de Bijbel van het boeddhisme vormt.
Oké.
In de periode tot aan nu heeft het boeddhisme op Sri Lanka dus vooral overleefd. Maar Sri Lanka heeft nogal een roerige geschiedenis gehad. Zoals we later zullen merken. Vele oorlogen, waardoor ook die monniken er niet altijd goed overeind bleven. En er is ook om die reden heel veel uitwisseling nodig geweest tussen Sri Lankese monniken en monniken uit landen in Zuidoost-Azië.
Ja.
Om dat geloof een beetje overeind te houden en de monnikenpopulatie in die landen over en weer te herstellen als dat nodig was.
Ja.
Nou ja, het boeddhisme had in Sri Lanka ook wel te lijden onder de koloniale overheersers, want die brachten vaak christelijke missionarissen met zich mee.
Ja.
Nou, een positieve uitzondering daarop is eigenlijk de Amerikaanse kolonel Henry Olcott. Dat is een meneer die eigenlijk in heel veel koloniën terecht is gekomen en daar tegen de lokale bevolking heeft gezegd van... hey, jullie moeten trots zijn op het geloof wat jullie oorspronkelijk aanhangen. Trek je niks in van de kerstening van de koloniale macht.
Sympathie.
Ja, vind ik vet.
Heb waardering voor je roots. Volg ook vooral onderwijs in het Singalees.
Hoe heet deze man? Alcott?
Henry Alcott.
Okay.
Ja.
Vriend van de show vanaf nu.
Ja, vanaf nu vriend van de show. Dus best wel een positieve uitzondering als het gaat om figuren in het westerse kolonialisme.
Vrijheid van de religie.
Ja, dat sowieso. Ja. Want nou, dan pak ik hem even over voor de geschiedenis. Want je zei het al, heel lang geleden waren de Tamils er, de Singalezen waren er. Wij skippen hem even naar voren naar eigenlijk de 15e eeuw. Toen werd het koninkrijk Kandy gesticht, of Kandy. Kandy met een K, niet Kandy met van Candy Crush met een K, met een C. en dat was eigenlijk een soort monarchie op het eiland. En het was een beetje in het centrale en het oostelijke deel, maar vooral in het binnenland. Dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat die monarchie best wel lang kon blijven bestaan. Want nou, wie kwamen er als eerste langs op het eiland Sri Lanka?
Zullen de Portugezen wel zijn?
Absoluut, de Portugezen. Nou, die hebben dus natuurlijk alleen wat handelspostjes aan de zijkant. Wie kwamen er daarna langs?
Dat zullen wij dan wel zijn.
De Nederlanders. Ja, die hebben dus wat meer in het binnenland gedaan. Maar die zijn dus ook niet doorgetrokken tot helemaal het binnenland. Portugezen hebben er tussen 1505 en 1658 gezeten. Dus minder 150 jaar, best lang. Vandaar ook die achternamen, denk ik.
Hebben zij ook Sri Lanka de naam Ceylon gegeven?
Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dat zou best wel eens kunnen.
Volgens mij wel namelijk.
Ja, want ik denk het wel. Want later hebben ze natuurlijk zelf gekozen om niet meer Ceylon te heten. Dus dan ga je er wel vanuit dat het een koloniale naam is. Maar goed, maar dat zouden we even moeten uitzoeken. En de Nederlanders hebben erna gezeten van 1658 tot 1796. Ook nog weer bijna 140 jaar. Dus ze hebben gewoon bijna 300 jaar onder eerst Portugees en toen Nederlands bewind geleefd. En dan vooral de kust. En drie graden wie er daarna kwam.
Ja, dat waren de Britten.
Dat waren de Britten.
En die hebben het natuurlijk wel alles aangepakt.
Die hebben alles gedaan, kroonkolonie van gemaakt. En gewoon alles is Brits, weet je wel. En dat is best wel een belangrijke overheerser geweest, om het even zo te noemen. Want zij hebben ook best wel veel de Tamils voorgetrokken in verschillende plekken. Want zij kenden de Tamils al vanaf andere landen. Want ze hadden ook al India en ze waren in die regio heel erg aanwezig. En daar zit ook natuurlijk ook, zoals je net al zei, heel veel Tamils. Dus zij waren bekend met de Tamils, kenden de taal, wisten een beetje wat voor lui dat waren en trokken ze daarom veel verder voor dan die Singalezen. Terwijl die Singalezen waren met veel meer. Nou, en wat krijg je als je een kleine groep heel erg voorttrekt ten opzichte van een hele grote andere groep? Conflict.
Ja, ruzie. Ja.
Gezeik. Dus hier werden al zeg maar de eerste zaadjes geplant voor wat later natuurlijk een best wel groot conflict werd tussen die twee. Zoals we al op heel veel andere landen in de wereld hebben gezien, hoe belangrijk de koloniale tijd is geweest voor de hedendaagse politieke situatie in een land. Ja. En dat zien we dus daar dus ook. Nou, na die Tweede Wereldoorlog wilden de mensen op Sri Lanka onafhankelijk worden van het Britse Koninkrijk. Hè? Dat hebben we ook wel meer plekken gezien. Mm-hmm. En dat gebeurde dus ook in 1948. En toen werd het land Dominion Ceylon genoemd.
Oké. Okay.
Vette naam.
Ja. Overigens ook in een tijd dat en India en dus Bangladesh ook hun onafhankelijkheid
kregen. En Pakistan.
En Pakistan.
Dus het is echt een gekke huis in die regio toen.
Ja.
Het duurde wel tot 1972 voordat Sri Lanka ook daadwerkelijk Sri Lanka heette. Dus het heeft nog een paar jaar Ceylon geheten. En Ceylon is natuurlijk voor ons nu nog wel bekend van bijvoorbeeld
de kaneel.
De kaneel.
En de thee.
En de thee. Ja, dus precies. Mensen kennen die naam wel. Dus waarschijnlijk ooit een keer een vraag bij een van onze pubquizzen, denk ik. Noem me de huidige naam van het land Ceylon. Dus onthoud dat.
Ik heb trouwens even opgezocht. De naam Ceylon komt al van veel verder terug. Volgens mij is het een Arabisch woord. En de Portugezen die kwamen dus als eerste en die noemden het dus Ceylao.
Ceylao.
En dat is een mooi woord. Klassiek Portugees weer. En de Britten maakten het uiteindelijk ook, maakten het definitief Ceylon.
Oh ja, ja. Oké. Okay. Nou, sinds die onafhankelijkheid hebben ze dus het Singalees de officiële taal van het eiland genoemd. Het Tamil werd wel toegestaan op bepaalde plekken, maar er was wel een soort, hoe zeg je dat, represailles van, oh ja, jullie Tamils zijn nu al zoveel jaar voorgetrokken door de Britten. Wij nemen nu even het heft in handen. En daardoor werden dus ook best wel veel weer opstandjes en geweld wat opleidde tussen twee groepen. En dat is eigenlijk in de jaren 80 knalde dat uit elkaar in wat wij nu zien als de burgeroorlog van Sri Lanka. Eigenlijk wil ik jullie daar even kort in meenemen, want dat is denk ik waar de meeste mensen bijvoorbeeld ook de Tamils van kennen. Van natuurlijk de
Tamil-tijgers.
Precies, de Tamil-tijgers.
Wow, echt even de beste naam voor een rebellengroepering ooit.
Ja, iedereen. Ik als kind wist ik al wat de Tamil-tijgers waren. Ja. Weet je wel, je kent die naam.
Voordat je wist waar Sri Lanka lag.
Voordat je wist waar Sri Lanka lag. Ja, precies.
Ja, maar er zit zoveel in. Kijk, die alliteratie natuurlijk ook, maar ergens vechten rebellen ook als tijgers. Ja, hè? Ja. Door solitair in het oerwoud, een beetje in het geniep. Ja. Heel anders dan leeuwen bijvoorbeeld in groepen op open vlaktes. Tamil leeuwen zou nooit kunnen. Ja. Het zou geen recht doen aan de manier van vechten.
Nee, precies.
En aan de lokale fauna.
Ja. Ja. we komen er zo op waarom zij zo vechten zoals zij vechten. Hè? Maar het was één moment eigenlijk waar de burgeroorlog een soort ontsprongen is. Of eigenlijk is ontploft. Dat was namelijk nadat de overheid de Singhalese Only Act had geïnstalleerd. Waardoor dus Singhalese de enige taal werd. Hè? Tamils moesten bijvoorbeeld betere cijfers halen om toegelaten te worden tot universiteit dan Singhalese. Nou, als je dat soort shit gaat invoeren, dan weet je, dit gaat een keer ontploffen.
Ja. Ja.
En toen hebben de Tamils een keer geprotesteerd bij verschillende plekken. En die werden best wel vaak ook neergeslagen. Maar eentje was heel zo heftig. Dat zijn de Gal Oya-rellen. Daar zijn 150 Tamils vermoord door Singhalese bendes. En toen is het eigenlijk ontploft. Toen hebben ze de Liberation Tigers of Tamil Elam opgericht. De LTTE, oftewel de Tamil Tigers. En zij stonden bekend als een compromisloze groep. Geïnspireerd door Che Guevara. Dus vandaar de tijger manier van vechten. En wat er eigenlijk gebeurde was, de FBI die noemde ze al vrij snel een terroristische groepering, omdat ze allerlei terreurtactieken hadden ingezet. Ze waren ook heel snel al met zelfmoordterroristen, zelfmoordgordels en vrouwen die zelfmoordaanslagen pleegden. En deze groep is dus verantwoordelijk voor het vermoorden van twee wereldleiders. Namelijk de India's premier Rajiv Gandhi.
Oh ja, joh.
Geen familie van, maar wel de zoon van Indira Gandhi. En de Sri Lankaanse president Ranasinghe Premadasa. Die hebben ze gewoon vermoord. En ze hebben ook nog een minister volgens mij zijn ogen uitgestoken of zo. Ze hebben echt verschrikkelijke aanslagen gepleegd in die jaren die daarna.
Ja, dat is niet fraai.
Dat is niet fraai.
Maar wat het Sri Lankese leger er tegenover stelde was ook niet fraai.
Exact. De VN, mensenrechten, tak van de VN heeft ook gezegd, joh, jullie hebben ook echt verschrikkelijke dingen gedaan. Hè? Tamil studenten vermoorden of mensen laten verdwijnen. Dat soort dingen. Dus het was geen fraaie oorlog.
Het is natuurlijk moeilijk voor het internationale recht als allebei de partijen niet zulke fraaie dingen doen.
Nee, precies. Over en weer werden er veel aanslagen gepleegd. En uiteindelijk zijn er ook nog verschillende peace talks geweest. Vredesonderhandelingen. Die zijn ook al een paar keer mislukt. En ook weer dat het geweld weer opnieuw is opgeleid. Uiteindelijk hebben ze toch na 26 jaar oorlog op 20 mei 2009 een vredesakkoord getekend. Maar dat betekent niet dat het zeg maar nu allemaal koek en ei is tussen die twee groeperingen, want het is nog steeds super gesegregeerd. Ze leven allebei ook echt op andere plekken op het eiland. En wat zij zelf, wat het eiland zelf eigenlijk ook een beetje zegt, is dat dus die meerderheid van die Singhalese die wonen in het rijke deel van Sri Lanka. Daar komen we straks wel op in het zuiden, waar ook Colombo ligt. Mm-hmm. Kota, en de Tamils die zitten in een veel minder ontwikkeld stuk van het noorden van het land, waar ook veel meer militaire aanwezigheid is, zeg maar. Dus dus ik zou er niet gerust op zijn dat dit nu voor altijd gesetteld is, inderdaad.
Maar het is ook echt een lange burgeroorlog. Bijna 30 jaar.
Ja,
ja. Ja. Ja, maar 30 jaar, maar dus eigenlijk nu nog steeds heel gespannen. En voor die tijd ook al heel gespannen. Het is zo'n broeinest van conflict al eeuwen.
Ja, het is een land anderhalf keer zo groot als Nederland. 22 miljoen mensen en twee grote groepen die tegenover elkaar staan.
Ja,
ja, maar wat een beetje de pest is, als je kijkt naar die verhouding van die groepen, hè, 75% Singhalezen, 10-15% Tamil. Dat is net een ongelukkige verhouding. Want die Singhalezen die zijn wel veruit de grootste. Dus de verhouding is te ongelijk om bijvoorbeeld een soort oplossing te kiezen waarbij twee partijen evenveel te zeggen hebben.
Ja.
Maar aan de andere kant is die Tamil minderheid wel zo groot dat ze echt een serieuze vuist kunnen maken.
En je kunt ze ook niet negeren. Ja.
En niet denken van wij zijn maar 2% van de bevolking, dus we schikken ons of zo.
Ja, ja, en ik las dus ook, ik heb een bron geraadpleegd op Harvard. Hun conclusie is eigenlijk, de reden dat dit conflict bestaat is voornamelijk door het Britse Rijk en hoe zij zeg maar de ene groep hebben voorgetrokken voor de andere groep. En toen in één keer gewoon hebben gezegd, nou zoek maar uit met z'n tweeën.
Ja, verdeel en heers.
Ja.
Dus hebben we helaas ook wel op meer plekken.
Ja, precies. Dus maar goed, maar dus geen vrije geschiedenis wat dat betreft.
Nee, en toen eindigde die burgeroorlog in 2009 en toen was er al iemand aan de macht, waar we het nu wel even over gaan hebben bij het politieke deel. Dat is de meneer Mahinda Rajapaksa. En dat is echt een sleutelfiguur in de hedendaagse politiek van Sri Lanka.
Ja.
Dus we gaan het even over hem hebben. En ook over een haven, Hambantota noemen we die.
Ja.
Belangrijk in de literatuur / verhalen over de Chinese nieuwe zijderoute. Dus gaan we het heel even over hebben in dit hoofdstukje. Nou, Rajapaksa kwam aan de macht in 2005. Dus toen was de burgeroorlog nog bezig. Een roerige tijd. Hadden ze ook net die tsunami van 2004 achter de rug. Daar gaan we het zo meteen wel even kort over hebben. Maar het was dus wel echt een cruciale tijd in de tijd van de Sri Lankaanse geschiedenis. Nog 4 jaar burgeroorlog te gaan. En na het einde van de burgeroorlog bleef hij aan de macht. Dus geen machtswissel. Rajapaksa bleef aan de macht. Nou, puntje met die Mahinda Rajapaksa was dat hij bereid was om vrij ver te gaan om zijn doelen te bereiken. Ook al waren daar politiek gezien vrij creatieve capriolen voor nodig.
Zoals?
Daar gaan we nog wel... Ja, daar ga je horen. En hij was ook niet vies van een beetje nepotisme. Dus in zijn eerste kabinet was hij zelf de president. Hij was zelf de minister van Defensie. En hij was zelf de minister van Financiën.
Wauw, dat kan niet goed gaan.
Nee, en zijn broers en neven... die zijn dus ook zeer hooggeplaatste figuren... in de Sri Lankaanse overheid. Dus nou, dan weet je ongeveer wat voor figuur dit is geweest. Ja. Maar die Rajapaksa die groeide op in Hambantota, een stadje op het zuidelijkste puntje van Sri Lanka. En daar waren plannen voor een haven. Dus je moet je voorstellen, het is een paar kilometer afstand van de drukste havenroute of de drukste zeeroute van de wereld. Hebben we ook in een special gehoord met Peter Boelens. En daar vaart eigenlijk bijna alles wat van Azië naar Europa gaat en terug, vaart daar ongeveer langs. Ja. Dus interessant voor een haven. En een Canadees bedrijf had al in 2003 een haalbaarheidsstudie uit laten voeren. En die waren eigenlijk wel vrij positief. Dus Canada wilde er werk van maken. Maar Sri Lanka zat net midden in een burgeroorlog. Was niet zo makkelijk zaken doen dat ze dat project stil komen liggen. Maar toen kwam die Rajapaksa aan de macht. En die dacht, hey, wacht even. Onze economie is helemaal kapot door die tsunami. En dit is de kans om Sri Lanka, en zeker in het bijzonder mijn thuisstad, even goed op weg te helpen. Dus hij wilde die plannen wel weer leven inblazen. Er was dus al een studie gedaan naar of dat een beetje een levensvatbare haven was. En die positieve of die reacties die waren eigenlijk heel positief. Heel Zuid-Azië was booming. Die haven die hoefde eigenlijk maar een fractie van het scheepverkeer binnen te halen van wat bijvoorbeeld Singapore had om levensvatbaar te kunnen zijn.
Ja, omdat ze dus echt alles krijgen.
Ja,
echt elke vrachtcontainer van China naar Europa of Afrika die komt hier ongeveer langs.
Ja, en Zuid-Azië ging echt super hard. Een hele grote middenklasse daar, dus een hele goede plek om een keer een haven aan te gaan leggen. Ja. Dus hij op pad met nog een positieve haalbaarheidsstudie uit Denemarken op zak. En India zei, nee, gaan we niet doen. De VS zei, nee, gaan we niet doen. Dus ja, dat was wel zuur. Maar goed, China wilde wel.
Ja, ja.
Dus de Chinese Exim Bank, die kreeg het contract. En dit was alles in 2007. Onthoud dat even.
Ja, ja.
De burgeroorlog van Sri Lanka was in de laatste en bloedigste fase. En er was een flinke financiële crisis natuurlijk in de wereld.
Ja.
Dus dat ging allemaal ook niet zo fijn. Dus ze vonden het eigenlijk best wel een goede deal. Want het is super moeilijk om midden in zo'n burgeroorlog en een economische crisis aan $300 miljoen te komen.
Ja, want alle westerse landen die zeiden sowieso, los eerst even die burgeroorlog op en al die andere dingen.
Precies. En China die wilde wel. Dus zij gingen bouwen en dat ging best wel goed. Dus binnen 3 jaar was het compleet. Compleet volgens afspraak. Maar die eerste fase ging vooral om bulk. Geen containers. Dus burgeroorlog was afgelopen en Rajapaksa die had gewonnen. Dus die wilde het land een boost geven. En wat deed hij? Hij ging meteen door naar de tweede fase. Containerhaven. Mm-hmm. Terwijl iedereen in die haalbaarheidsstudies had gezegd, hey, wacht nou even tot je een beetje cent aan het verdienen bent met die haven. Maar nee, ze gingen door. Dus nog een keer een lening van $757 miljoen geleend van China. En in de tussentijd vernoemde die haven nog wel even naar zichzelf.
Ja.
Nou, intussen 2012 meerden er wel geteld 34 schepen aan.
Dat is echt een fantastisch
goed. Dus dat ging nog niet zo lekker. En toen kwamen de verkiezingen van 2015... waarin de minister van Volksgezondheid Sirisena campagne ging voeren. En tegen alle kansen in won hij die verkiezingen met retoriek tegen de schuldeneconomie van Rajapaksa. Maar ja, hij zat nog wel opgezadeld met die schuldenlast. En die schuldenlast die was inmiddels net zo groot, of die was groter bij Japan en bij de Wereldbank en van heel veel andere delen in de wereld dan bij China. En in 2017 was die schuldenlast $4,5 miljard, waarvan slechts 5% te maken had met die haven van Hambantota.
Ja.
Dus het was zeker niet dat die leningen allemaal bij China uitstonden om dezelfde haven.
Ja, en dat is inderdaad goed om te zeggen.
Ja.
Want er is heel veel te doen omdat China altijd geld uitleent aan die landen.
Precies.
Ja.
Ja, dus al die partijen waar ze schulden bij hadden, die wilden eigenlijk niet wijken. He, dus die wilden die wilden niks aanpassen in de voorwaarden.
Ja, die wilden gewoon
geld. China. Ja. Dus China zei, wat we ook kunnen doen om die schuldenlast te verlichten, is die haven van Hambantota voor 99 jaar leasen aan China Merchants. Nog een partij. Ja. En dat hebben ze gedaan. Maar wat wel interessant is dat dit verhaal dus wordt verteld als een soort van klassiek nieuwe zijderoute verhaal. Waarin China eigenlijk loert op een kans om arme landen te verleiden tot hele hoge schulden. Waarvan ze eigenlijk al weten dat het commercieel niet interessant is. Ja. En die schulden die kunnen ze dan niet afbetalen. En dan nemen ze een heleboel over voor strategische of militaire doeleinden.
Ja.
En zo, we noemen dat ook wel debt trap diplomacy.
Ja, dat vind ik echt een vette geopolitiek theoretische term.
Ja, ik ook. Maar het ligt dus wel wat genuanceerder.
Ja, veel... Veel genuanceerder, want het verhaal wat je in het Westen heel erg leest is, oh ja, China gaat naar arme landen, een of ander megalomaan project, verkopen ze daar, nou zorgen ze ervoor dat die lui geen geld hebben.
Ja.
Of die lui hebben daar eigenlijk niet genoeg geld voor, maar die willen het wel. Die zien dollartekens in hun ogen bij een of andere nieuwe haven of vliegveld.
Ja.
Gaan vervolgens akkoord met dat de Chinezen daarheen komen om het te bouwen, want die Chinezen willen dat altijd zelf doen.
Ja.
Kunnen vervolgens 2 of 3 jaar later de schuld niet meer terugbetalen en China zegt dan, oké, 99 jaar gaan we je land leasen of 80 of 50 of wat dan ook. Mm-hmm. En dan is het ineens een Chinese hub.
Ja. Maar ze worden er eigenlijk een soort van toegedwongen doordat die andere schuldeisers die schulden niet willen herstructureren.
Nou, sterker nog, China is de enige die schulden gaat herstructureren.
Ja, nee, daarom.
In ieder geval in Sri Lanka dan, hè?
Ja. Ja, en wat wel speelt hier is dat dit echt al begon in 2007. Dat is 6 jaar voordat Xi Jinping zijn nieuwe zijderoute presenteerde.
Ja.
En bovendien was hetzelfde plan al 2 keer door een westerse partij haalbaar bevonden. Dus het was ook niet zomaar plan.
Nee.
Wat China zelf heeft geïnitieerd. Sterker nog, Sri Lanka heeft het zelf geïnitieerd.
Ja, precies. Ja.
Dus het is niet alsof China met een plan naar die landen toe kwam. Zegt van, joh, ik heb nog een idee. Ja. Waarvan zij zelf al wisten dat het niet ging slagen. Het ligt wel even net ietsje anders.
Dus hier zou je tegen bijvoorbeeld de Verenigde Staten kunnen zeggen, echt eigen schuld, dikke bult.
Ja.
Dit hebben jullie mede zelf veroorzaakt.
Maar kijk, het geeft maar weer eens aan dat die hele internationale geopolitieke relaties veel lastiger liggen dan heel veel mensen in eerste instantie denken. Het is heel makkelijk om naar China te wijzen en te zeggen, oh ja, jullie willen nu de wereld overnemen. Daarom hebben jullie overal vliegvelden en havens laten bouwen. En dan kunnen die mensen dat niet, of die landen kunnen dat niet terugbetalen. En dus krijgen jullie die basis. Nee, jullie wilden in eerste instantie die havens niet bouwen. Sri Lanka lag in puin. Die zagen een economische kans. Vervolgens kijken ze de hele wereld rond. Niemand wil ze helpen. En de Chinezen wel, want die vinden het allemaal wel prima. Weet je wel? Die hebben niet zoveel eisen aan zoals bijvoorbeeld Europese of Amerikaanse bedrijven die hebben.
Ja, en er wordt wel gesproken. Tuurlijk, het past wel mooi in een lijstje waarin China prima handig uitkomt dat ze nu een haven kunnen overnemen. Alleen, het is wel iets genuanceerder dan dat de meeste bronnen zeggen.
Ja, precies.
Nou, dat eventjes over de haven van Hambantota. Als je mij vraagt, heel interessant qua geopolitiek van de 21ste eeuw.
Ja, en nogmaals, wij willen echt die nieuwe zijderoute special maken.
Met een expert.
Met een expert. Dus Ben, of ken je een expert?
Nou, hoe is het nu afgelopen met die Rajapaksa? Nou, die familie die heeft dus de macht weer teruggepakt. En zijn broer, Gotabaya Rajapaksa, is president geworden. En Mahinda Rajapaksa, dus de oude president, is nu premier geworden. Dus dat is een lekkere constructie. Maar dat is niet helemaal geworden wat die Sri Lankanen ervan gehoopt hadden. Want op dit moment is het wel heel onrustig in het land. Er heerst een grote economische crisis. Mede dus door die schuldenpolitiek van die twee mannen.
Ja.
En deze lente zijn er na flinke protesten toch wel alle ministers opgestapt. En inmiddels is ook dus de oude rot, Mahinda Rajapaksa, die is er ook vandoor.
Ja.
Hij heeft dus zijn ontslag aangeboden aan zijn broer.
Ja.
En Gotabaya is op dit moment dus de enige die er nog zit. En het is dus ontzettend spannend wat er gaat gebeuren en de situatie verandert met de dag. Dus wij houden het goed in de gaten, maar nu hebben we in ieder geval wat meer achtergrondinformatie over deze mannen.
Ja, en check ook de socials, want daar zullen we dit soort dingen ook wel plaatsen.
Ja, alles wat we niet vooruit kunnen zien, dat zetten we erop.
Yes. Ja, Max, jij noemde die tsunami al even in 2004. Laat ik daar dan maar gelijk mee beginnen bij fysische geografie. Want ja, tsunami op dit gebied klinkt misschien een beetje gek, want Sri Lanka is zelf helemaal niet echt aardbevingengebied, een vulkanisch gebied, want het ligt midden op de Indische plaat, dus ver van plaatgrenzen af. Maar toch hebben ze in 2004 behoorlijk last gehad van de zeebeving die heeft plaatsgevonden bij Indonesië. Enorme aardbeving, 9, nog wat op schaal van Richter. Duizenden kilometers verderop, maar door de tsunami die het veroorzaakte, kwam er gewoon een vloedgolf eigenlijk langs alle kusten van de Indische Oceaan aan land. En dus ook in Sri Lanka. bijna 40.000 doden in Sri Lanka.
Wow.
En dan echt duizenden kilometers van het epicentrum vandaan. Hè? Dus dat is echt bizar. Als we kijken hoe het land gevormd is, het grootste deel is vlak. Maar in het midden van het zuiden van het land heb je bergen tot 2500 meter. Dus best wel hoog.
Ja.
En ik ga het even wat uitgebreider met jullie hebben over het klimaat. Want wat voor Sri Lanka geldt, geldt voor wel meer landen in dit gebied. Namelijk dat ze te maken hebben met een moesson.
Ja. En
wat een moesson nou precies is, nou daar gaan we het even over hebben. Eerst eventjes de temperatuur. Nou, het ligt vlak bij de evenaar, dus je hebt niet heel grote verschillen in temperatuur tussen het ene en het andere seizoen. Maar verschillen in neerslag zijn er dus wel. Gedurende het jaar, maar ook heel erg per plek. Die worden eigenlijk veroorzaakt door samenspel van wind en het relief van het gebied.
Ja, okay.
Want bergen zijn in staat om regen op te vangen aan de loefzijde en juist regenschaduw, dus droogte, veroorzaken in de leizijde.
Ja, zag je in Cameroen bijvoorbeeld heel goed.
Ja, precies. Ja. En in Fiji ook. Nou, de wind op deze plek noemen we een moesson. En een moesson is een wind die halverwege het jaar van richting verandert. Nou, en hoe kan dat nou? Wind waait altijd van hoge drukgebieden naar lage drukgebieden. Dat is een beetje vergelijkbaar met een ballon. Als je die opblaast, dan ontstaat er in de ballon een hoge drukgebied. En als je dan het tuitje loslaat, dan loopt die leeg. Want dan waait de wind vanuit die ballon naar de lage druk eromheen. Nou, dat is gewoon wat wind veroorzaakt. En hoe ontstaan nou lage drukgebieden? Vooral door opwarming van de zon. Als de zon het aardoppervlak verwarmt, dan kan de lucht daarboven opstijgen. En dan ontstaat eigenlijk aan het aardoppervlak een tekort aan lucht. En dat noem je een lage drukgebied.
Okay.
Nou, en we weten dat de zon niet het hele jaar door pal boven de evenaar staat.
Ja.
In de maand juni bijvoorbeeld staat de zon boven de Kreeftskeerkring ten noorden van de evenaar.
Ja.
Dus dan is daar de meeste opwarming en kan daar ook sneller een lage drukgebied ontstaan.
Okay, yeah.
In december staat de zon boven de Steenbokskeerkring, waardoor laagdruk juist ten zuiden van de evenaar ontstaat. Nou, en dus waait de wind in die gebieden tussen de keerkringen grofweg de ene helft van het jaar van het noorden naar het zuiden en de andere helft van het jaar van het zuiden naar het noorden. Nou, en die wind, dat is dus de moesson.
Interessant.
Nou, en dan is het nog afhankelijk van eigenlijk de topografie of een moesson droog of nat is. We associëren een moesson altijd met regen, maar dat hoeft helemaal niet te zijn.
Okay.
Want als een moesson bijvoorbeeld over land aankomt zetten, stel er ligt bijvoorbeeld een lage drukgebied ten zuiden van India, dan komt de wind dus vanuit China en India aangewaaid. Nou, die is kurkdroog, want die heeft onderweg helemaal geen water kunnen opnemen.
Ja.
Komt die andersom?
Dan komt die van zee.
Precies, dan komt die van zee en dan heeft hij heel veel water kunnen opnemen en is hij dus heel nat.
Ja.
Ja. Nou, dat
Okay, interessant. Ja, voor ons is de moesson veel meer impact als het regent. Want dan moet je er rekening mee houden. Weet je, ja. Als het geen regen is, dan is het gewoon oké, prima.
Nee,
het is warm.
Dan boeit het niet. Ja. Nee. Dus dat is ook logisch op zich dat we het associëren met regen. Maar dat leidt dus met name op het vasteland van Azië tot best wel grote verschillen. Als je bijvoorbeeld het klimaat van India, Bangladesh en Nepal gaat bekijken, dan zie je dat daar in de maanden. Grofweg mei tot en met september vooral, dat daar laagdrukgebieden in bijvoorbeeld China liggen. Dat er dus een wind vanaf de Indische Oceaan komt die heel nat is en heel veel regen veroorzaakt. En een half jaar later is het precies andersom en is het daar heel droog. Sri Lanka is een eiland. Dus of de moesson nou vanuit het noorden of vanuit het zuiden komt, hij neemt altijd water mee. Wel wat minder als die vanaf het noorden komt, want dan waait hij maar een stukje over zee. Dan komt hij vanuit Bangladesh en India, een klein stukje zee en dan Sri Lanka. Maar ook dan brengt hij dus wel wat regen mee. Nou, die bergen in Sri Lanka, die zorgen voor hele plaatselijke verschillen. Want als de wind van het zuiden naar het noorden waait, dan waait hij eigenlijk een beetje met een afwijking. Dan is het zuidwesten van het eiland heel nat. En het noordoosten, aan de andere kant van de bergen, heel droog. Nou, waait die andersom, dan is precies het omgekeerde het geval.
Ja.
Dus als we even op de koffer van Lisa komen, wanneer moet je nou naar Sri Lanka? Dat is heel lastig te zeggen, want het hangt er heel erg vanaf waar op Sri Lanka je zit. Het regenseizoen is in verschillende delen altijd op een ander moment.
Ja, ja.
Nou, het feit dat je heel veel verschillende neerslagpatronen ziet, is ook goed nieuws voor flora en fauna. Want je hebt heel veel verschillende klimaatgebiedjes en dus ook een enorme biodiversiteit. Het is een van de, hebben we ze weer, de biodiversiteit hotspots van de wereld.
We hebben er echt al 3 of 4 gehad inmiddels.
Ja, maar dan zit je ook wel goed altijd.
Ja. Het heeft in Azië de hoogste biodiversiteit per vierkante kilometer als het gaat om bloemen en alle soorten gewervelde dieren.
Zoals tameeltijgers.
Zoals tameeltijgers. En olifanten en luipaarden en wat er allemaal nog meer zit. En ja, biodiversiteit per vierkante kilometer is eigenlijk wel een mooie indicatie. Want je kunt wel heel biodivers zijn. Maar als je een land hebt zo groot als Rusland of China, dan is dat niet zo'n kunst.
Ja. En het is nog meer een kunst omdat dit land maar 1,5 keer zo groot is als Nederland. Maar wel gewoon 22,5 miljoen mensen heeft.
Ja,
precies. En ook nog eens een eiland is. Dus die beesten kunnen nergens heen.
Ja,
dat is echt knap.
Ja, dat is heel knap. Ja. Ja. Het leefgebied staat wel een beetje onder druk door die 22 miljoen mensen die ook nog landbouw moeten bedrijven en zo. Dus ontbossing is er helaas wel een thema.
Ja. Nou, Hugo, in een land waar zoveel biodiversiteit per vierkante meter is, dan moet het ook toeristisch gezien wel een feestje zijn. En dat is het ook echt in Sri Lanka. Ja. Ik vond het wel echt wonderlijk dat er in een land met zoveel tegenslagen van de afgelopen, nou, wat is het, 20, 30 jaar, toerisme toch wel zo goed mogelijk is.
Nou, je haalt de woorden uit mijn mond. Want ik zei het laatst nog tegen een collega, die gaat naar Sri Lanka toe. Ik zei, ik vind eigenlijk van alles wat we hebben gelezen vrij bizar dat het zo'n soort mainstream toeristisch land is eigenlijk. Je hoort vet voor mensen.
Het wordt India Light genoemd, hè? Ja. Dat is een makkelijker land is dan India. Ja, maar als je de politieke recente situatie bekijkt, dan is het er een stuk minder vreedzaam.
Ja, voor reizigers klopt dat ook wel. Zo heb ik het ook wel echt ervaren, India Light. Maar het is wel een redelijk gescheiden wereld natuurlijk. Hè? Je hebt een bepaalde strook, zeker rond de kust, daar zitten gewoon heel veel toeristen. Dat is eigenlijk vanaf Colombo tot aan het zuidpuntje ongeveer, dat is eigenlijk gewoon een bebouwd gebied.
Ja, Colombo ligt ergens ongeveer op 2/3 van het eiland aan de onderkant.
Ja, aan het westen. Ja, precies. Maar toch, ik vond het wel meevallen in hoeverre je echt die tweedeling hebt. Want je kunt redelijk makkelijk het hele land doorkruisen. Er zijn geen zones waar je echt niet moet wezen. Kijk, in Noord Oosten, waar die tameeltijgers zitten, daar is het wel wat spannender dan in de rest van het land. Maar er zijn heel veel gebieden waar eigenlijk niet zoveel toeristen komen, maar waar je als toerist prima heen kunt.
Ja,
dus het is niet alsof je daar constant overvallen wordt door bendes of door milities of wat dan ook. Dat valt eigenlijk best wel mee.
Ja.
Ik vond het wel interessant om, ik was er in 2018. Ik zat toen in een koffiebar en dan zat ik zo'n boekje te lezen over de burgeroorlog. En dan zag ik mega bloedige foto's.
Ja.
En toen realiseerde ik ineens, joh, dit is gewoon 9 jaar geleden.
Ja.
En dat is echt heel raar om te beseffen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor die tsunami.
Ja.
Dus dat je een strook kust ziet waar alles heel mooi is opgebouwd, waarvan je tegelijkertijd weet van dit heeft allemaal in puin gelegen.
Ja, precies.
Dus ze hebben echt wel wat tegenslagen moeten verwerken. Dus wat ik ga doen, ik ga gewoon even een klein reisgidsje met jullie doornemen. Waar kun je allemaal heen? Want het is echt heel mooi. Ik begin even bij Sigiriya. Is een berg midden in het land. Midden in het tropische landschap. Met, het is super groen daar, maar het is eigenlijk een hele grote staande rots. En bovenop is een fort uit de 5e eeuw dat ook wat dienst doet als klooster. En je kunt die beklimmen. Dus dat is wel een hele hoge toeristische, hele grote toeristische trekpleister.
Het ziet er ook heel mooi uit.
Ja.
Ja, echt prachtig.
Nou, wat je ook kunt beklimmen is Adam's Peak, de heiligste berg van het land. Ook ontzettend mooi. Wat ik heel tof vond voor de liefhebbers van treinreizen. Je kunt daar van Ella naar Kandy bijvoorbeeld. Is een van de mooiste treinreizen van de wereld. Dus je komt daar dwars door dat groene theeland Sri Lanka.
Ja. Dat hebben ze met Wie is de Mol ook
gehad, toch? Ik wil dat net zeggen. Beroemd in Nederland met Wie is de Mol.
Ja. Ja, en tuurlijk, het is toeristisch, maar het is ook wel gewoon een dagelijkse route voor veel mensen. Je bent wel 6 uur onderweg, maar het is wel een route die er ook door de Sri Lankanen wel zelf ook gebruikt wordt.
Ja.
En natuurlijk, we komen er zo meteen in het hoofdstukje keuken nog wel op. Maar je kunt daar natuurlijk ook naar heel veel theeplantages om heel veel verschillende soorten thee te proeven.
Ja.
Heel interessant trouwens om te horen hoe dat precies verbouwd wordt. En om het echt aan het werk te zien.
Ja, tof. Ja precies. Ja, ze hebben daar ook dus heel veel van die theeproeverijen en theeveilinghuizen en zo. Waar thee dan, zeg maar, waar de producenten van thee met soort de vervoerders, de consumenten van de thee meeten. Onze geluidsman Jonas heeft daar ooit een mini-documentaire over gemaakt. En daar gaan we nu een stukje van luisteren.
Dat is wel echt vet. Classic veilig geluid.
Ja, inderdaad. Ja, veel mensen werken ook in die thee-industrie. Verhoudingsgewijs heel veel mensen.
Ja, ja. Dus allemaal met de hand plukken toch?
Allemaal met de hand.
Allemaal met de hand, ja.
Nou, dan gaan we even naar de kust. Eigenlijk is dus die hele Zuidwestkust, die is eigenlijk helemaal bebouwd. Er is daar een treinroute die gaat echt vlak langs de kust. Ja. Dus alle plekken kun je heel makkelijk per trein bereiken. Dus het is echt heel makkelijk vervoer daar.
Dat is wel onze favoriete manier van reizen door een land, hè?
Absoluut.
Dat spreek ik even voor jullie, maar ik ga hier wel vanuit.
Ja, zeker. En die treinen zijn ook echt wel een belevenis. Dus dat is echt wel tof. En een grote hub daar is wel Galle. G-A-L-L-E. En daar staat ook wel een 1663 gebouwd fort door de Nederlanders.
Oh,
dat is een van de hoogtepunten. Ja, dus wel echt heel tof. Daar zijn ze dan ook met Wie is de Mol wel geweest.
Ja.
En ja, en dan goed, voor de rest, het is gewoon lekker eten. Het is, je hebt de mooie golven voor de liefhebbers. Het is er altijd lekker weer. Hè? Dus je kunt er ook in heel veel seizoenen wel heen. Nou ja, Hugo, je hebt dat heel goed uitgelegd met die moessons. Er zijn heel veel maanden waarin het heus wel ergens in Sri Lanka een goede reistijd is. Dus,
ja, en wat ook vaak zo is met die moessons. Het is niet dat het, als je in het regenseizoen ergens bent, dat het dan de hele dag ergens regent. Hè? Het is vaak anderhalf uur dat het even helemaal los gaat.
Ja.
En daarna klaart het wel weer op.
En geloof me, met die 31 graden is dat best wel lekker.
Ja.
Nou, van dit prachtige hoofdstukje gaan we even door naar een iets minder leuk hoofdstukje. Namelijk die economie van Sri Lanka. Ook hier heel veel actualiteit gaande. Ze hebben natuurlijk, zoals we net hebben gehoord, burgeroorlog, tsunami. Er zijn ook nog aanslagen geweest in 2019. Best wel heftige aanslagen. En daarna nog een COVID-pandemie die er overheen klapte. Dus die toeristische sector is redelijk verwoest. Maar er kwam ook nog die schulden bij die we eerder hebben besproken. Dus ja, Sri Lanka is op dit moment eigenlijk zit best wel op een slechte plek. De Sri Lankaanse roepie is ook echt gekelderd. En hun schulden stijgen heel hard. Dus op dit moment is het echt heel lastig voor hun om super noodzakelijke importen zoals brandstof en voedsel en ook bijvoorbeeld medicijnen om dat te kopen, om dat te importeren. Is echt super lastig. Bijvoorbeeld elektriciteit hebben ze ook bij een paar uur per dag nu nog. En heel veel dagelijkse levensmiddelen zijn schaars. Er staan hele rijen voor supermarkten en zo. En ik heb ook contact gehad met een man uit Sri Lanka. En die zei zelfs van ja, er zijn heel veel gesprekken voor de mensen die het kunnen betalen. Zijn nu echt aan het praten om te emigreren zelfs.
Zo.
Ja. Dus zo erg is het dus nu. Het is niet heel fijn. Kijk, het punt is natuurlijk, we merken het in Nederland ook. Hè? Alles wordt duurder. Door corona zijn er heel veel is er heel veel vraag ontstaan. Waar heel weinig aanbod tegenover stond. Omdat alle scheepvaart ligt stil en in China zijn heel veel fabrieken gesloten geweest tijdens die COVID-pandemie. En eigenlijk komt iedereen er nu een beetje achter hoe afhankelijk ze zijn van elkaar.
Ja.
En in Nederland, wij hebben hier ook, 10-12% inflatie. En dat is in Sri Lanka natuurlijk ook. Alleen in Nederland is die buffer wat groter. En in Sri Lanka is dus bijna al het reservegeld wat ze hadden, die buffer is bijna helemaal weg.
Ja.
Dus zij zitten echt op dit moment best wel in de put.
En wij hebben natuurlijk een overheid die wat accijnzen hier en daar kan verlagen en wat tegemoetkomingen kan doen.
Iets meer middenklasse en hogere klasse die ook nog zelf een buffer heeft opgebouwd, zeg maar.
Maar in Sri Lanka zit de overheid tot over de oren in de schulden.
Ja, precies. Ja, en de voedselprijzen die zijn dus bijvoorbeeld in Sri Lanka met 21% gestegen afgelopen jaar.
Ja, in zo'n straatarm land.
In zo'n straatarm land.
Ja.
Mensen kunnen geen rijst of zo meer kopen. En er is ook gewoon veel minder. Wat ook nog eens daarbovenop komt, is dat die olieprijzen natuurlijk super hard gaan. Ja, en dat is ook weer heeft ook weer effect op de internationale scheepsvaart. Een standaard container van Europa naar Azië, die prijs daarvan is gestegen van $2000 in 2020 tot meer dan $10.000 begin dit jaar. En daar zit dus nu nog die oorlog in Oekraïne en dus die lockdowns die nu weer plaatsvinden in China nog helemaal niet bij.
Nee.
Dus het is best wel lastig. Of lastig is een understatement. Het is echt een verschrikkelijke tijd nu voor veel mensen in Sri Lanka. Dames India bijvoorbeeld ook te hulp geschoten. Ze hebben bijna een miljard euro ook besteed om te zorgen dat er snel rijst en medicijnen en basisbehoeften naar Sri Lanka gaan. Dus ze hebben gewoon al een paar schepen vol met rijst naar Sri Lanka gestuurd. Zo erg is het dus eigenlijk nu.
Wel echt een moeilijke samenloop van omstandigheden qua zeg maar binnenlands wanbeleid met heel veel schulden die ze zelf veroorzaakt hebben.
Ja.
En een hele grote klap die ze krijgen vanuit de internationale economie.
Ja, precies. Dus dat is niet om te ontmoedigen om naar Sri Lanka te gaan. Sterker nog, ik zou het juist nu doen. Hè? Ja. Als je een beetje kan steunen, dan graag. Maar hou het wel even in de gaten hoe dat er allemaal bij ligt nu. Nou, even een heel klein ander stukje. Want ja, er is natuurlijk ook wel het een en ander gebeurd waarom die schulden er zijn. En een van die dingen is het megalomane superproject Colombo Port City. Nou, dan weet je al ongeveer, als je het hebt over megalomane projecten die Colombo Port City heten, dan weet je, dat gaat de goede kant op.
Voor 3 geografen die een podcast maken, zijn megalomane projecten altijd een snoepje.
Ja, helemaal een hele nieuwe stad bouwen.
Maar voor het land zelf is het wat minder rooskleurig.
Precies. Hun idee is dus, een aantal jaar geleden zijn ze dus begonnen met Colombo Port City. En eigenlijk willen zij het nieuwe Hongkong, Dubai van de regio worden. Ja. Dat heeft dus ook weer te maken met die scheepvaart die er langskomt. En wat ze dus hebben gedaan, ze willen dus heel veel zand opspuiten buiten Colombo, dus buiten de voormalige hoofdstad. Ja. En daar een hele nieuwe stad op maken, een financial district en daar aan een haven. En gewoon superveel mensen die kant op trekken op de manier hoe Dubai dat ook heeft gedaan. Hè? Wat we in de aflevering van de Verenigde Arabische Emiraten hebben besproken. Maar ja, dit is natuurlijk ook weer een vlaggenschipproject van
Rajapaksa.
En van
China.
En van China.
Ja. Ja.
Het is vooral China's knaken die ze erin hebben gestopt. Ja. Omdat zij dus dit weer in die pearl string, zoals dat heet, willen bouwen. Die pearl string, hè, dat is eigenlijk gewoon, nou, denk aan een parelketting. Elke parel is weer een andere plek op de zeeroute tussen China en Europa. Ja. Dus je wil parels hebben op Maleisië, je wil ze bij Indonesië, je wil ze bij Sri Lanka, je wil ze bij Pakistan, je wil ze bij de Verenigde Arabische Emiraten hebben. En zo probeert China dus in hun Belt and Road Initiative, waarbij road is over land en belt is over zee, is dit echt een hele belangrijke schakel in hun belt gedeelte. Ja. Dus ze hebben dat geld, dat was 1,4 miljard dollar tot nu toe. En ze hebben dat bijna allemaal vanuit China als lening ontvangen. Maar ja, dit is dus ook weer lastig. Want Max, wat jij ook eerder zei, is dat dus al dat land van de Hambantota is al voor 99 jaar volledig geleased door China. Dat is nu al voor 43% het geval bij Colombo Port City. Terwijl de hele stad staat er niet eens.
Nee.
Dus dat gaat ook wel waarschijnlijk weer in Chinese handen komen. En de regio is er ook niet per se heel blij mee. Want India ziet bijvoorbeeld steeds meer in de achtertuin, of eigenlijk in het zwembad in de achtertuin, overal de invloed van China toenemen.
Ja.
En dat zijn ook rivalen in de regio natuurlijk. Dus dat is ook gewoon wel echt lastig. Bovendien wordt er ook alweer gesproken over witwaspraktijken en over misstanden in de bouw. Nou goed, en dan dus nu door die economische crisis er ook bovenop geklapt. Dus het is ook maar de vraag in hoeverre dit allemaal succesvol gaat zijn.
Ja,
het is
waanzin.
En daarnaast ook nog eens voor wie dan? Hè? Dus niet voor de Singalees die in de theeplantage in het binnenland werkt waarschijnlijk.
Nee. Dus. Ik ben wel in Colombo geweest toen ze hier al aan het bouwen waren, maar ik heb er dus niks van meegekregen. Vind ik echt heel zonde. Maar dit is wel even de moeite waard om op Google Maps op te gaan zoeken, want je kunt nu al zien wat ze aan het doen zijn.
Ja.
En het is fucking groot.
Ja. Wat dus wel heel opvallend is, is als je zoekt naar bronnen bij deze dingen. Dus ik zit op die Atlantic Economist en dus op die Harvard bronnen. Ze spreken elkaar allemaal een beetje tegen, omdat het allemaal niet heel duidelijk is wat nou die leningen zijn van China. Ze weten niet precies hoe die andere leningen lopen, wat ze nou allemaal verschuldigd zijn. En bovendien heb ik ook nog een bron gelezen die dus zeggen dat landen als Sri Lanka, maar bijvoorbeeld ook Sierra Leone en wat we later zullen zien, landen als bijvoorbeeld Kenia, dat zij dus ook heel goed weten dat als zij nu tegen het Westen zeggen, ah oh jongens, kijk, China neemt al onze dingen over, dat ze heel veel sympathie en dus ook weer geld en leningen vanuit de westerse wereld krijgen. Dus het is niet alsof die landjes als Sri Lanka allemaal zielig en worden gebruikt door de grote machten. Zij weten zelf ook heel donders goed wat voor politiek spel ze eigenlijk aan het spelen zijn.
Ja. Ja.
Dat is goed. Ja, goed om iets echt in de gaten te houden de komende tijd.
Ja. Ja, dan hoop je met kunst een iets luchtiger thema aan te snijden. Heb ik een klein tegenvaller voor jullie.
Ah, shit.
Want ja, ik moet toch weer even hebben. Wat me opvalt is dat eigenlijk de meest beroemde Sri Lankese kunstenaars hebben bijna allemaal ook eigenlijk wel een deel van hun leven buiten Sri Lanka geleefd. Of zijn juist buiten de grenzen doorgebroken.
Ja.
En dat zegt natuurlijk ook weer iets over het politieke klimaat in het land de afgelopen jaren. Maar ook wel over de beperkte mogelijkheden om vanuit Sri Lanka zelf door te breken.
Ja.
Nou, je hebt bijvoorbeeld best wel veel acteurs uit Sri Lanka, maar die zijn eigenlijk allemaal actief in Bollywood films.
Ja,
dus natuurlijk. De Indiaanse filmsector.
Maar dat is ook logisch, toch? Ik bedoel, dat is het enige
grote maken, ga je naar een groter land. Ja.
Dat is zo. Alleen die Sri Lankese acteurs, die spreken geen Hindi. Maar die worden wel in Bollywood films ingezet. En die worden dus ook vaak nagesynchroniseerd door stemacteurs die wel Hindi spreken.
Ja.
Nou, het bekendste telg daarvan is Jacqueline Fernandez.
Goeie naam.
Goed voorbeeld ook, want geboren in Bahrein. Een Sri Lankese moeder, een Maleisische vader, ook nog Canadees bloed, gestudeerd in Australië, maar wel de Sri Lankese nationaliteit. Voor dat land ook Miss Universe geweest.
Echt?
Dus het is een mooie verschijning. En daarna doorgebroken in Bollywood.
Ja, oké.
Wauw, oké. Maar heeft ze überhaupt 1 dag in Sri Lanka gewoond?
Jazeker wel.
Ah, oké.
Ja. Een ander voorbeeld van een Sri Lankese kunstenaar met een ingewikkelde achtergrond is een schrijver, Michael Ondaatje.
Vond dat echt zo'n mooie naam?
Dat moet wel een Nederlander zijn.
Het is dus zo'n burger van Tamil-Nederlandse afkomst.
Ja.
Hij heeft zelfs een Utrechtse voorvader. Hij is geboren in Colombo. Hij is wel echt geboren in Sri Lanka, maar als kind al naar Canada verhuisd. Er wonen best wel veel Sri Lankanen in Canada ook. En hij is het meest bekend van het boek The English Patient.
Oh.
Die ook verfilmd is. Okay. En een Oscar heeft gewonnen.
Ja.
En misschien wel de bekendste Sri Lankaanse artiest in de moderne tijd is M.I.A.
Zeker. Groot fan. Ik ben groot fan.
Tof.
Ja. Zangeres.
Zij doet ook best wel veel vette dingen met het Sri Lankaans in haar nummers, weet
ja,
ik.
Zeker, ja. Let maar op. Zij is namelijk de dochter van een van de leiders van de onafhankelijkheidsbeweging van de Tamils.
Kijk.
Dus okay. Zij is Tamil.
Ja.
Oh ja, joh.
Interessant.
Ja.
Maar is zij dan heel populair ook in de rest van het land?
Dat denk ik niet.
Nee, dat denk ik dan ook niet.
Nee, dat denk ik zeker niet. Nee. Zij is opgegroeid tijdens de burgeroorlog en met haar moeder en zus heel veel ontheemd geweest. Ze is geboren in Londen, maar toen ze een half jaar was weer terug naar Sri Lanka gegaan.
Oh, okay. Ja.
Toen weer naar India gevlucht, toen weer terug naar Sri Lanka, toen weer naar India. En uiteindelijk toen ze 11 was, zijn ze weer naar Londen gegaan. En daar zijn ze gebleven. En met haar vader heeft ze heel weinig contact gehad tijdens haar jeugd. Want die moest zich telkens verborgen houden voor het Sri Lankaanse leger.
Ja.
Nou, en in Londen ontwikkelde ze eigenlijk de creatieve brein. Ze ging aan de slag met film, graffiti, kleding maken en uiteindelijk ook muziek. Dus ze heeft heel verschillende dingen gedaan.
En ze maakt super vette clips.
En ze maakt
geweldige clips.
Maar dit is echt zo'n artiest die meer is dan zangeres. De zanger die de studio ingaat, even wat inzingt en klaar.
Ja.
Ze maakt echt de hele ding zelf, zeg maar. Het is helemaal van haar. En ze vond de artistieke vrijheid ook heel belangrijk. Ze weigerde een aantal echt lucratieve platenlabels, omdat ze het belangrijk vond om echt haar eigen weg te blijven gaan.
Ja. We kennen haar natuurlijk van het nummer Paper Planes. Ja, echt een clubbanger. Als deze aankant, dan zie je iedereen toch altijd weer met die pistooltjes in de lucht.
Ik vind het wel een goeie voor een quizje. Ik denk dat ook wel heel veel mensen wel dit nummer kennen. Iedereen kent dit nummer, maar
niet weten dat zij Sri Lankees is.
Precies.
Nee, in de muziek zitten ook best wel veel verwijzingen naar het conflict op Sri Lanka, maar ook naar andere conflictgebieden in de wereld,
mm-hmm.
waar de gewone bevolking de dupe van is. Blijkt bijvoorbeeld ook uit haar artiestennaam. MIA staat voor Missing in Action.
Ja.
Nou, dat is echt oorlogsterminologie. Ja. Iemand die vermist is. Haar eerste album heette Arular. Dat is de schuilnaam van haar vader in die Tamil-beweging.
Oh ja, okay.
Ja. En ook buiten het podium is ze heel activistisch. En daar oogt ze wel lof mee, maar ook wel best wel wat kritiek.
Het is maar wie het vraagt.
Ja, het is wie het vraagt. Maar waar ze bijvoorbeeld veel lof voor krijgt, is dat ze eigenlijk altijd opkomt voor de zwakkeren.
Ja, ik heb een live show van haar gezien in Barcelona. En dan kwam ze op met een Palestijnse vlag bijvoorbeeld.
Ja, nou, ja. Precies. Ja. Veel voor goede doelen. Onder andere voor kinderen met een oorlogsverleden in Liberia, waar ze vaak is geweest. Strijd tegen racisme en discriminatie. Ze sympathiseert ook met de Palestijnse afscheidingsbeweging. Dat heeft er ook wel kritiek op geleverd. MTV heeft bijvoorbeeld een keer een liedje van haar geweerd, omdat er de tekst in voorkwam: Like PLO, I don't surrender.
Okay,
ze heeft ook sympathieën voor WikiLeaks, waar natuurlijk ook niet iedereen blij mee is.
Ja.
Maar ze is ook wel kritisch geweest op coronavaccins en aanhanger van complottheorieën over 5G.
Okay.
Daar zijn mensen dan natuurlijk ook veel dingen van. Maar goed, wat je ook van haar vindt, het is in ieder geval een super markante persoonlijkheid. En ja, daar hou ik wel altijd wel van. Als een kunstenaar iets meer is dan iemand die gewoon even wat inzingt.
Ja, en ook iemand die gewoon in het internationale toneel gewoon Sri Lanka even op de kaart kan zetten.
Ja.
Dit soort landen hebben zulke mensen ook wel weer nodig. Zagen we ook in Albanië bijvoorbeeld.
Ja, precies. Ja, de parallel met, hoe heet ze ook weer? Dua Lipa is natuurlijk best wel groot.
Ja, precies. Ja, en als ik dan nog één laatste tipje mag meegeven voor de mensen thuis. Kijk even de muziekvideo van het nummer Born Free. Die is gemaakt door de geniale Romain Gavras. Ik ga verder niks verklappen, maar ga hem kijken en laat even weten wat je van die videoclip vindt. Alright, keuken. Ja, Max, ik kijk meteen naar jou, want ik weet, en jij bent er geweest, en je bent een curryfan.
Ja.
Dus hoeveel fish curries en crab curries heb je daar gegeten?
Ja, niet heel veel.
Oh,
eigenlijk. Nee, dit viel wel mee, want rice en curry heeft ook wel echt een andere lading dan wat de meeste mensen verwachten bij Indiaanse curries bijvoorbeeld. Dus het is vooral rijst met een losse groente.
Ja.
En losse, zeg maar, gekruide groente-achtig iets.
Aardappelvleesgroente, maar dan zonder vlees.
Zo kun je het beste zien. Ja. Ja, dus ja. Voor iedereen die verwacht kommetjes met sausige gerechten.
Ja, met een broodje ernaast.
Dat is toch meer India. Dat,
ja, precies. Ja, okay. Ja, want hun nationale gerecht is kottu. Heb je dat ook gegeten?
Zeker.
Ja, een soort... ik heb het zelf nooit gegeten, maar het is een soort verkrispelde roti. Die door een soort papje heen is gegoten met heel veel kruiden en groenten en zo nu en dan vlees.
Ja, het is eigenlijk gewoon alsof je een paar flatbreads opchopt, zeg maar. En daar gewoon een saus bij maakt.
Ja, ja. Dus het zag er serieus wel lekker uit. En wat ze ook hebben is iets dat heet kiribat. Ik vraag me af of dat iets te maken heeft met het land, maar goed. Het is gewoon rijst en kokosmelk, gewoon gemixt, zeg maar, eigenlijk. Dat eten ze dus vet veel.
Maar kokosmelk zullen ze wel hebben op Kiribati.
Dat denk ik wel.
Maar Sri Lanka ook wel.
Ja. Maar er wordt dus traditioneel wordt dat in vierkantjes of in ruitjes gesneden en geserveerd. Dat is heel raar. Dan zie je gewoon zo'n ruitvormig stuk rijst met daarbovenop zo'n een toefje saus. Heel gek, maar goed. Ja, dat zeggen we wel gezelligheid. En wat ze nog meer hebben is kokies. En kokies is eigenlijk een dessert. Een soort beslag gemaakt van kokosmelk, eieren, rijstmeel, heel zoet. En dat komt natuurlijk van het Nederlands woord.
Kokos?
Koekjes.
Oh, koekjes.
Ja, dus het is, wordt heel veel als aperitief of snack, weet je, bij feestjes, dat soort dingen.
Leuk.
Maar, nou moeten we het even hebben over iets wat ze daarbij drinken. Wat ze eigenlijk altijd drinken. Wat ze eigenlijk letterlijk elk uur van de dag drinken. De thee.
Ja, drinken ze dat dus ook?
Ze drinken, ja, echt fucking veel thee.
Ja, nee, want je ziet natuurlijk superveel dat al die exportproducten zoals koffie, chocola, ook thee, eens, vooral in het Westen worden gedronken.
Maar het is ook wel een oude Britse kolonie. En daar hebben ze ook wel een paar etensvoorkeuren overgelaten waarschijnlijk.
Ik denk eerder dat ze in Sri Lanka non-stop aan de thee zaten dan in Engeland, eerlijk gezegd. Want ze hebben echt een hele lange thee-historie. Ik zou niet alles meenemen, maar... en zij drinken dus zelf bijna altijd hele sterke zwarte thee. Ceylon thee heet dat ook. En dat wordt beschouwd als de schoonste thee ter wereld. De Ceylon thee uit Sri Lanka. Er zit geen pesticiden of additieven bij. Het is gewoon echt handgeplukte thee bladen. Ja. Moet ik wel zeggen, mijn bron hiervan was volgens mij een Sri Lankaanse thee. Het fabrikant dus. Hey, hoe eerlijk is zo'n bron? I don't know. Maar goed, zij waren het daarover eens. En verder heb ik nog wel onderzoek gedaan naar andere soorten thee. Wat ze daar verder nog meer hebben is groene thee. En het verschil zit in dat die... het is dezelfde plant, hè? Thee is allemaal dezelfde plant. Dat is het lijp. Zeg maar groene thee, witte thee, zwarte thee, allemaal dezelfde plant. Ja. Maar groene thee die wordt dus is ongefermenteerd. En daardoor behouden ze hun antioxiderende eigenschappen. Verder worden ze geplukt en gedroogd en verwarmd en gerold. En weet ik het allemaal voor mogelijkheden ze er meer hebben. En dan heb je nog witte thee. Dat heet Ceylon, white tea. Dat is dus een van de meest zeldzame en duurste theesoorten ter wereld. Dat wordt gemaakt van met de hand geplukte verse zilveren theeknoppen.
Ja.
Die worden gekweekt op theeteeltgebied op grote hoogte. Ja, dus alleen tussen de 2200 en 2500 meter hoogte.
Ja.
Echt zo'n super exclusieve
maar dat gaat plek. Dus echt om de jongste sprietjes van het theeplantje. Dus die moet je eigenlijk meteen plukken als ze ontluiken.
Ja, en ze hebben daar dus ook een soort hele tradities bij. Dat voornamelijk, volgens mij alleen vrouwen mogen dat dan plukken. Ja. En die hebben er ook nog eens speciale kleding aan. Ja. Nou goed,
dus wat je met koffie hebt, is dat je bepaalde plekken, bepaalde regio's, bepaalde seizoenen,
als een kat het al uitgepoept ergens en dan daar een koffieboon uit is gekomen.
Ja, dat is dan wel weer een redelijk matig versie, maar dat hebben ze dus bij thee hebben ze dus ook.
Ja, ja. Leuk. Dus dat is bij thee. En er is natuurlijk één ander ding waar ze heel erg bekend om zijn geworden in de wereld. Een kruid.
Kaneel.
Ja. Ze hebben daar sowieso echt takken veel kruiden. Het hele land zit helemaal vol met kruiden. Ze hebben echt peper, nootmuskaat, gember, kurkuma, koriander, citroengras hebben ze natuurlijk heel veel. Maar wat ze dus daar ook heel veel hebben is kaneel. Weet jullie waar kaneel vandaan komt?
Nou, eigenlijk niet.
Dat wist ik dus ook niet.
Ja, ik dacht gewoon in Sri Lanka.
Ja, maar als in waar, zeg maar, waar en wat voor plant of iets het kaneel vandaan komt.
Als ik een kaneelstokje zie...
Dat is een bast, toch?
Ja, het is zeg maar schors van een boom, maar niet de buitenkant. Ja. Het is, zeg maar, je haalt dus eerst van de kaneelboom, haal je de schors van de buitenkant af. En daaronder zitten dus hele vlakken met kaneel. En als je die droogt, dan rolt het op. Dan krijg je dus die kaneelstokjes, zoals we ze heten.
Oké.
Okay. Ja,
dus het is niet zeg maar de ronde vorm van de bas. Het is gewoon eigenlijk
een... Ja, het is gewoon een soort plakkaat, zeg maar. En dat rolt zich zo op als het gedroogd is. Ja. Dat
is toch misschien wel een van mijn favoriete kruiden.
Ja, mij ook.
Zo, echt.
Maar dus ook van de wereld. Want kaneel was ooit waardevoller dan goud. En het was... in Egypte werd het al gebruikt. En in middeleeuws Europa werd het gebruikt voor religieuze... hoe heet het ook weer? Religieuze...
Pannenkoeken?
Ja.
religieuze rieten. En het was ook de meest winstgevende specerij in de VOC-handel.
Zo.
Dus er zit ook van alles in. Er zitten calcium in, vezels, ijzer. Het is ook grappig. Ik ga als afsluiter even 3 tips meegeven wat je kan doen met kaneel. Tip 1. Het is een ademverfrisser. Dus als je een slechte adem hebt, wat je moet doen, is even op een paar kaneelstokjes kauwen. Of gorgelen met warm kaneelwater. En dan wordt je adem beter.
Ah, oké.
2. Je kunt het gebruiken als om je lippen voller te maken. Dus wil jij een regular Angelina Jolie worden? Wat je dan moet doen, is een klein beetje vaseline op je lip doen. Daarop een beetje kaneel. En dan even wachten. En op een gegeven moment voel je het een beetje tintelen. En dan doe je er weer een beetje vaseline op. En dan worden je lippen voller van.
Ja,
en
dat is een tijdelijk effect.
Ik heb het niet geprobeerd.
Nou, kom naar onze volgende pubquiz. Ja. Dan nemen wij een heleboel kaneel mee. En dan gaan we het met z'n allen testen.
Precies. Ja. En de laatste tip is, als je een heel klein beetje kaneel op een lepeltje doet. En je doet dat in je mond. Dat heeft ook een heel leuk effect. Dus moet je maar even kijken of dat, hoe dat werkt.
Schijnt tof te zijn. Er zijn ook leuke filmpjes van, als je eventjes wil weten hoe dat werkt.
Ja, dat kaneel heet in het Engels cinnamon. En dit is een beetje een soort uitdaging. Dus je kan je een beetje googlen naar cinnamon challenge. Maar eerst zelf proberen.
Leuk. Oké, mannen. Dan gaan we het even afsluiten met hoofdstukje sport. In sommige landen, met afstand grootste hoofdstukje, Sri Lanka, is het redelijk kort.
That's much.
Ik ga jullie niet eens vragen naar de Olympische Spelen, want ze hebben 2 keer zilver gewonnen. Nou, verder prima.
Nou, dat maar is toch 2 keer meer dan Bangladesh.
Ja, dat is zeker waar.
8 keer zo weinig mensen.
Ja. Dat is absoluut waar. Ja, dus dat hebben ze heel goed gedaan, die 2 keer zilver. Volgens het ministerie van sport is de officiële sport, wat denken jullie?
Cricket?
Volleybal.
Huh? Oh.
Maar ze hebben nog nooit wat gewonnen met volleybal. Okay. En heel veel WK's hebben ze niet eens meegedaan. Dus ze staan ook 50ste op de wereldranglijst. En dat, ja goed, volleybal is best wel onhandig als je mannen gemiddeld maar 1,64 meter worden. Ja. En het is ook een beetje onduidelijk hoe volleybal die nationale sport is geworden. En ik heb best wel wat fora afgezocht en daar kreeg ik er wel redelijk tegenstrijdige verhalen. Maar er wordt wel gezegd dat ze in 1991, want toen hebben ze het de officiële sport gemaakt, de nationale sport, dat was omdat de zoon van de minister goed was in volleybal en hij hoopte daarmee meer geld het land binnen te krijgen.
Ja hoor.
Dus laten we daar maar een beetje niet te lang bij stilstaan. Nee, en verder, jullie noemden het allebei al, cricket is met afstand de populairste sport als het gaat om wat het volk precies doet.
Ja. En daar zijn ze wel redelijk goed in, toch?
Ze zijn er oké in. Ja, ja en ik wil even stilstaan bij 1 specifiek toernooi. En dat is het wereldkampioenschap cricket uit 1996. We hebben wat obscure quizjes gehad, maar dat zal ik deze keer niet gaan doen. Dat was, zij zijn toen wereldkampioen geworden. Dus dat wordt nog steeds heel hard gevierd en zijn ze heel trots op. Maar het was wel een beetje een gek toernooi. En daar best wel wat raakvlakken met onze podcast. Dus ik ga even een paar specificaties van dat toernooi houden. Ja. Het werd gehouden in India, Pakistan en Sri Lanka.
Oké.
3 organiserende landen.
Die niet per se heel vriendelijk tegenover elkaar staan.
Nee.
En ook, kijk, als je een EK in Nederland en België organiseert, snap ik dat. Want veel speelsteden, weinig ruimte. Maar India en Pakistan samen en dan ook nog Sri Lanka.
Ja. En ook echt extreem veel speelsteden. Dus interessant. Nou, van tevoren, Australië en de West Indies, waar dus ook Barbados bij hoort, wilden niet in Sri Lanka spelen, omdat er net een hotel was opgeblazen door de Tamil tijgers. Nou, niet lief.
Nee.
Het land was wel veilig gegeven door de bond. En Sri Lanka kreeg na lang steggelen ook gelijk. Dus wat betekende dat? Zij hoefden de kwalificatiewedstrijden tegen die 2 landen niet te spelen en gingen dus meteen door. Oh, dus zij mochten ook meteen meedoen aan het toernooi.
Dus Australië en de West Indies zijn gewoon gestraft voor het feit dat ze niet wilden komen.
Ja, precies. Dus die hebben die wedstrijden gewoon verloren. En uiteindelijk hebben die uiteindelijk nog wel gewoon best wel prima kunnen doen. Maar dat was omdat ze ook wedstrijden moesten spelen in die andere landen. Verder dat toernooi. Onze vrienden Zimbabwe deden ook mee.
Oké.
Altijd leuk, altijd gezellig. Geen Golden Girls deze keer, dus nee, ze hebben niet gewonnen. Maar wie wel ook mee wilde doen, waren Nederland.
Oh, echt?
Maar die hebben alle kwalificatiewedstrijden verloren, onder meer tegen de Verenigde Arabische Emiraten.
Nee joh. Hoe verlies je een cricketpot tegen de Emiraten?
Dat is een goede vraag. Ja, ik was er niet bij, maar ik denk dat de mensen zijn die daaraan mee hebben gedaan, die het je wel kunnen vertellen. Hey, verder, Sri Lanka die moest in de kwartfinales tegen Engeland en toen in de halve finale tegen India, in India. In een stadion, dat heette de Eden Gardens.
Oké.
Is een stadion in wat toen nog Calcutta heette. En het stadion bestaat nog steeds. Schattingen was dat er 110.000 supporters bij die wedstrijd waren. En die supporters die begonnen met fruit en plastic flessen te gooien het veld op. En toen heeft India gewoon verloren daardoor. Dus ze zijn zo hard gestraft dat ze die pot hebben verloren.
Oh, yes.
Dus ook daar ging Sri Lanka door.
Ook echt. Dus die gooi je mee. In Nederland gooien ze in dingen met plastic bekertjes en met aanstekers. En daar gooien ze gewoon met vers fruit.
Ja, ja, precies. En dan maakt het nog wel uit of je een besje of een watermeloen gooit natuurlijk.
Ja, dat sowieso.
Nou, die finale die ze toen mochten spelen, die was in Lahore in Pakistan tegen Australië. Lahore, tweede stad van Pakistan. Een heel groot stadion. Het stadion heet het Gaddafi Stadium.
Oké.
Okay. Heet nog steeds zo overigens. En daar wonnen ze met als man of the match Aravinda de Silva. De Portugese achternaam waar we mee begonnen.
Okay, nice. Dus die hebben ze wel op eigen kracht gewonnen. Nou, gefeliciteerd jongens.
Ja. Ja. Nou jongens, zijn we weer aan het einde gekomen. Wat kunnen wij leren van Sri Lanka?
Ja, in een land dat zoveel tegenslagen heeft gehad de afgelopen decennia. Ik was er toen. Zoveel levensvreugde, zoveel hoop, zoveel ambitie.
Ja,
ja, men, ik was best wel ontdaan toen ik daar kwam. En ik zag alle ellende die ze hebben meegemaakt, maar toch wat voor goede vibe daar heerste.
Ja.
Dus dat
ja.
kunnen we zeker wel leren van ze.
Ja, ja, en natuurlijk hoe we 1000 miljoen verschillende soorten thee kunnen maken. Volgens mij kunnen we dat ook wel heel goed van ze leren.
Zeker, ja.
Ja, zeker. Maar dat zal bij ons wel slecht groeien.
Ja, dat denk ik wel.
Misschien kunnen ze het wel veel beter zetten dan wij. En we kunnen ze ook wel bellen als we een keer een nieuwe vlag willen. Want verdorie, dat is toch een kunststukje?
Ja. Ja, dat is ook een van de oudste ter wereld trouwens. Niet eens gezegd.
Oh, vet.
Ja.
Oké. Okay. En wat gaan we missen als Sri Lanka nu ophoudt te bestaan?
Ja, ik ga toch wel kaneel missen.
Zo.
Ja. Ja, en ik dan toch wel thee eigenlijk. Want thee komt een beetje in fases in mijn leven. Hebben jullie dat ook?
Dus in een theefase nu?
Dat je in je kindertijd, of nou ja, hè, je thuiswonende tijd best wel vaak een kopje thee dronk. Als je terugkwam met school of zo. In je studententijd was thee voor mij helemaal weg. Ja. Maar nu komt thee weer een beetje terug.
Ja, ik heb vooral thee, vind ik chill als het dan bijvoorbeeld, weet ik veel, zoals dit jaar in april ineens vaak gaat sneeuwen. Dan ben ik wel groot thee en warm chocolademelk fan.
Ja.
Maar
ja.
Inderdaad, midden in de zomer, zoals
nee,
het
ik vind inderdaad thee vet chill. Gewoon als warme drank die niet per se heel veel calorieën meebrengt, zoals warme chocolademelk.
Ja, ja. Ook niet mega veel caffeine in zit. Nee, thee is wel goed.
En thee is wel goed.
Tegenwoordig alle, zeg maar, best wel luxe mooie theetjes, wel echt tof. Nadeel wel, meestal heb ik gewoon nu zin in wat drinken. En dan wil ik niet een kwartier wachten tot het een beetje afgekoeld.
Hey, precies. Ik ga MIA missen, want ik ben groot fan. Wat gaan we doen als we één dag in Sri Lanka zijn?
Ja, ik heb het gehad over die berg, die Sigiriya.
Ja.
Sigiriya, sorry. Die is zo mooi. Die zou ik gaan beklimmen.
Ben je daar niet geweest vorige keer?
Nee.
Oké, okay, nee, lijkt me goed.
Het is heilig, het is een fort. Het is een flinke klim. Het is een mooi uitzicht. Daar ga ik heen.
Oh, nice.
Ja, ik heb het in Laos al gezegd, maar ik zou weer in trein gaan zitten die door de bergen rijdt.
Kan je niet even checken of die trein tegenwoordig ook over die Adams Bridge gaat richting het vasteland van India?
Nee, gaat die niet.
Heb je China nu dat ook al gebouwd?
Ja, precies. Ja, ik ga toch even koekeloeren bij Port City Colombo.
Ja,
Ik ben wel echt benieuwd hoe ze dat nu aan het opstuiven zijn, zeg maar. En dan sowieso die stad Colombo lijkt me ook wel een groot feestje. En dan misschien eventjes die stranden afstruinen.
Probeer even met de boot aan te komen en dan kijken of je aan kunt meren in Hambantota.
Ja, ga ik even doen. Ja. Dat gaan we zeker doen. Nou, volgens mij zijn we daar alweer mee aan het einde gekomen, of niet?
Ja, klopt. Bedankt voor het luisteren naar weer een hoofdstuk van de grote podcast Las. Wij zijn Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. De eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, maar wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. Je kunt ons enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast of door vriend van de show te worden. Daarmee steun je ons met een klein bedrag en kunnen wij weer mooie nieuwe afleveringen maken. Volgende week reizen we naar Lesotho, Samu Ganava.